Mijn naam is Natalie Boy en we zullen ons later wel voorstellen. Hier naast mij staat Mark. Mark en Natalie uit Deventer. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Dit is de gemeente van Edward Sellis en Edward is onze vaste geluidsman. Dus we vinden het heel leuk om hier te zijn. Ik was in Mexico laatste week en gisteren kwam ik weer aan, gistermiddag. En Edward die appte me net, zeg maar, toen ik in de transfer zat van Parijs naar Mexico vorige week. Van, hey, kun jij toevallig invallen voor ons, want we hebben geen muzikale begeleiding. En ik heb met Mark overleggen. Ik zei, wat gaan we ermee doen? Edward zat altijd voor ons klaar, zullen we het nu ook gewoon doen? Ook al heb ik misschien een jetlag. Maar ik voel me eigenlijk heel fit en we vinden het gewoon leuk om voor Edward ook. Die betekent zoveel voor ons, hij doet zoveel voor ons. Dus vandaar dat we hier zomaar aangekomen zijn. We beginnen met Vul het huis met de glorie. Oh nee, ik bedoelde dat helemaal niet. Nee, voor Edward, ja precies. Ja, voor Edward.
Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u, en alles is tot u, openbaar aan ons uw heerlijkheid.
Vul het huis.
Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u, alles is door u, openbaar aan ons uw heerlijkheid. Zegent jou en hij beschermt jou. Hij schijnt zijn.
Op zich zou je kunnen blijven staan voor het volgende nummer. Stel je hebt zin. Stel je hebt zin.
Er is kracht voor wie hopen op de Heer. Wij hopen op de Heer, ja wij hopen op de Heer. Nieuwe kracht als wij hopen op de Heer. Wij hopen op de Heer, ja wij hopen op de Heer. De God die troont voor uw aan. De hoop die onze redding is. U bent de God die eeuwig leeft. De God die als wij hopen op de Heer, ja wij hopen op de Heer, ja wij hopen op de Heer.
Volgens mij mogen de kinderen nu weggaan naar hun, hoe noem je dat, zondagsschool. We gaan nog twee nummers met elkaar zingen.
Ziel naar u. muziek vervaagt. Langzaam wordt het stil, dan kom ik bij u. Ben mijn grootste wens, is te geven hier, waar u blijft.
Heeft, terwijl jij je uit de naad werkt voor een paar rotcenten, dat jouw leven maar gewoontjes is, terwijl anderen altijd leuke dingen aan het doen zijn? Dan zijn wij er voor jou. Wij zijn de Good Life Agency. Wij bezorgen jou een imago waar anderen jaloers van worden. Wil jij indruk maken op je vrienden, je baas, je buren of iemand anders? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Koop extra likes voor Facebook, Twitter of Instagram en maak van elke post een succes. Laat jezelf op je allerbest zien met onze Photoshop-service. Laat je night out fotograferen, zodat iedereen zal denken dat ze echt iets gemist hebben. Ga naar je reunie of afspraak in een van onze luxe wagens en steal de show. Ga op stap met onze modellen en laat iedereen geloven dat jij de allerknapste, mooiste, hipste vrienden hebt. Ga op vakantie in onze studio en wek de indruk dat jij overal ter wereld bent geweest. We laten zelfs je kind succesvol lijken. Kortom, welk succes je ook wilt uitstralen, wij hebben het voor je. Ga naar thegoodlifeagency.nl en zie welke diensten we voor jou hebben. Of kom langs voor advies op maat. The Good Life Agency. Succes heb je niet, dat straal je uit. Schrijf je voor 16 december in en ontvang 50% korting.
Nou, The Good Life Agency. En het leek mij nou leuk om over het thema het perfecte plaatje en hoe wij zelf ook een beetje Good Life Agency soms zijn, om een paar stellingen met jullie te behandelen. En ben je het eens met een stelling, dan zou ik willen vragen of je wil gaan staan. En ben je het niet mee eens, dan mag je gaan zitten. En begin maar eerst maar even met staan, want dan is het wel makkelijk om te blijven staan. En de eerste vraag is misschien wel makkelijk. Ik zou producten kopen bij de Good Life Agency. Ja. Nu gaat Wim heel hard roepen dat hij het niet zou doen. Hè. Dat is toch weer de druk van de groep. Hè. Ik zie toch nog een paar mensen die daar wel in geïnteresseerd zouden zijn. toch niet. Nu is er nog eentje die het doet. Misschien is het een kleine troost. 20% van de Nederlanders vond de Good Life Agency, toen dit bedrijf werd gelanceerd, een goed idee. Dus 20% van de Nederlanders zou graag producten kopen bij de Good Life Agency. Nu was het een beetje een teleurstelling voor die mensen, want na een week bleek dat het bedrijf een campagne was van Sieren. Als reactie op onze social media cultuur. Maar in die week hebben honderden mensen gevraagd of ze allerlei producten mochten kopen. Mag ik de volgende stelling? Ik heb zelf wel eens een foto van mezelf aangepast. En dat gaat niet alleen over heb ik een keertje bijvoorbeeld een paar kilo van mijn buik verwijderd. Of wat voor mij wel zou werken, een beetje haar toevoegen. Dat zou altijd wel leuk zijn. Maar bijvoorbeeld ook een filter toevoegen. Of het licht een beetje aangepast. Zie je me weer, hè? Hoe? Nou, allebei. Het is. Maar als je het. Als je een keer daar leuke voorbeelden van wil zien, hoe ver dat kan gaan, dan zou je een keertje op internet hashtag Instagram Reality moeten zoeken. Dan zie je dus allemaal mensen die zichzelf op allerlei manieren aanpassen. En dat wordt dan uitgelicht. Maar ik denk dat we misschien ook wel onszelf als gek laten maken door wat we denken dat realiteit is. En misschien ook wel af en toe in de kerk. Mag ik de volgende stelling? Ik heb wel eens het gevoel dat ik achterblijf door wat ik zie op social media. Dus denk je wel eens van, mijn vrienden die gaan verder vooruit in het leven dan ik. Of die maken allemaal mooie reizen door. En ik blijf een beetje achter. Nou, voorzichtig staan toch nog een paar mensen op. Ja, ja. Dat is misschien wel een goed idee, ja. Ja, voor de volgende stelling dan. Nou, Wim die opperde net om dat iedereen weer even gaat staan voor de volgende stelling. Dat is misschien wel makkelijker inderdaad. Dus ook een beetje goed voor de ochtendgymnastiek. En dan wil ik de volgende stelling. Ik voel de druk van de mensen om me heen die meekijken. Als je iets wel of niet wil doen, gewoon algemeen in het leven. Misschien voel je dat nu ook wel een beetje, dat je om je heen gaat kijken van, gaan er nou meer mensen staan of zitten? Dat heb ik zelf wel altijd als ik in de kerk zit en ik moet bijvoorbeeld een keertje staan, dan denk ik, spannend toch? Nou, dan heb ik nog één stelling, dus als iedereen nog één keer wil staan, dan gaan we daarna nog één lied zingen en dan naar de preek. Ik heb het gevoel dat wat ik op social media zie echt is. Hashtag fake news. Hangt er vanaf wat, hoor ik. Oké. Okay. Nou, het is wel kritisch dat je naar kijkt van wat er te zien is. Nou, het was wel even iets om even op te warmen rond dit thema. Dan wil ik Nathalie en Mark nog naar voren vragen om nog één lied met ons te zingen. Ja? Oké. Okay. Dan ga ik nog even een paar spullen van mezelf pakken voordat we... Goed, er was bijna nog een echt Instagram-waardig moment met een glas water dat alle kanten opvloog. Dus bedankt voor de tip. Nou, hoe was dat nou, hè? Om zo om je heen een beetje zo te gaan staan en te zitten? Net als ik net al zei, zelf vind ik dat altijd wel een beetje spannend. Als ik dan zo'n vraag krijg. En ik weet nog dat ik de eerste keer in de gemeente was. En toen was er meteen avondmaal. En dan wordt er dan gezegd van, ja, ga maar even staan en stel jezelf maar voor. En ik had altijd zoiets van, nou, ik ga toch maar eerst even om me heen kijken. Gebeurt er nog meer? En, nou, ergens gaat er dan toch iets in je hoofd zitten van, wat gebeurt er en wat vinden mensen van me? En ons leven is toch een beetje zo een aaneenschakeling van constante keuzes en afwegingen. Constant die vraag van, nou, wat vindt de ander van wat ik doe? En hoe kijkt de ander naar me? En hoe kom ik over? En hoe ga ik met dingen om? En zo worden we ook constant gebombardeerd met de beelden van anderen. Mensen die op wereldreis zijn. Misschien ook wel vrienden en familie die, waarvan het lijkt dat het beter gaat dan dat het met jou gaat. Misschien heb je zelf wel een droom om een profsporter te worden. Of om een dokter te worden. Of misschien wel iets anders. En zie je vrienden die dat eerder bereiken dan jij. We worden zo constant een beetje gebombardeerd met de vraag van, ben ik wel goed genoeg onderweg? Voldoe ik aan het zogenaamde perfecte plaatje wat ik van mezelf heb, wat de samenleving met elkaar schetst? En het interessante vind ik altijd is dat we dat op Bijbels gebied ook altijd doen. We vormen een beetje Bijbelse ideaalplaatjes. Als we het over Bijbelse figuren hebben en ook in de kerk, als we over onze geloofshelden spreken, dan pakken we altijd de topmomenten eruit. De highlights. We hebben het nooit over de twijfel, of in ieder geval veel minder. En die zijn ook misschien ook wat minder inspirerend. En die perfecte momenten, en daar zat ik dus over te denken. En toen kwam ik eigenlijk uit bij een man die hier prachtig wordt afgebeeld, koning David. En dit zijn misschien wel de twee meest bekende beelden die we bij koning David kunnen hebben. En de ene plaatje die stond ook op de flyer die gemaakt was door Hein Peter, die op social media was verspreid. Zie je David die vecht tegen Goliath, de kleine herder tegen de reus van bijna 3 meter lang. Die op basis van zijn geloof een reus kan verslaan. En daarnaast David die de harp bespeelt. Twee ideale beelden van David die niet alleen in de kerk veel gezien zijn. We kennen ze vanuit liederen, we kennen ze vanuit de kinderbijbel. Maar ook zelfs in onze normale cultuur. Er zijn normale liederen, popliedjes gemaakt over deze twee beelden. En als je voetbal kijkt bijvoorbeeld en Ajax speelt tegen Real Madrid, dan hoor je al, het is bijna een David tegen Goliath. Dit beeld wordt heel erg sterk met hem geassocieerd. Maar ieder mens heeft mooie en minder mooie kanten. En ik zou graag een keer ook stilstaan bij zo'n minder mooie kant. En dat wil ik bij David doen vanuit 2 samen we 11. En dan wil ik niet alleen kijken van wat gebeurt er nou, wat is nou zo'n minder mooie kant, maar hoe gaat David ermee om? En gaandeweg de preek zullen we ook zien wat de gevolgen zijn van hoe die ermee omgaat. Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw een leger erop uit. Onder leiding van Joab en zijn aanvoerders om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Op een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was. En men zei hem, dat is Batsheba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hetiet Uria. David liet haar bij zich komen en sliep met haar. De voorgeschreven periode van onthouding naar haar onreinheid was zojuist verstreken. Daarna ging ze terug naar huis. Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. Ze liet het aan David berichten, waarop David aan Joab opdracht gaf om Uria naar hem toe te sturen. Uria meldde zich op bevel van Joab bij David, die hem vroeg hoe Joab en het leger het maakte en hoe het en met de oorlog voorstond. Vervolgens zei hij, ga naar huis en ontspan u wat. Toen Uria het paleis verliet, kreeg hij nog een geschenk van de koning mee. Maar Uria ging niet naar huis. Hij bleef slapen in het poortgebouw van het paleis, bij de knechten van zijn heer. Toen men David verteld had dat Uria niet naar huis was gegaan, zei hij tegen hem, u hebt toch een lange reis achter de rug. Waarom bent u niet naar huis gegaan? Uria antwoordde, de ark en het leger van Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten. Op een bevel bij Joab en zijn manschappen bivakeren in het open veld. Zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken en te slapen met mijn vrouw? Zowaar u leeft, dat doe ik niet. David zei tegen Uria, blijf ook vandaag nog hier. Dan laat ik u morgen teruggaan. Uria bleef die dag dus nog in Jeruzalem. De dag daarop nodigde David hem bij zich aan tafel en voerde hem dronken. Toch ging Uria 's avonds niet naar huis, maar legde zich opnieuw te slapen bij de knechten van zijn heer. De volgende morgen schreef David Joab een brief die hij aan Uria meegaf. In de brief stond, stel Uria op waar het hevigst wordt gevochten en geef hem geen rugdekking, opdat hij wordt getroffen en sneuvelt. Joab onderzocht waar de verdediging het sterkst was en stelde Uria juist daarop. De verdedigers van de stad deden een uitval naar Joab en vielen slachtoffers onder de soldaten van David. En ook Uria vond de dood. Tot zover. David is hier opgewerkt van herder tot koning. We zouden kunnen zeggen, hij heeft echt flink carrière gemaakt. En wil je snappen hoe erg die carrière heeft gemaakt, dan moet je eigenlijk snappen dat een herder toch wel het meest lage beroep is wat je kan hebben in Israël. Het is een beroep waar je wordt gezien als onbetrouwbaar, onberekenbaar. En eigenlijk moet je zo ver mogelijk overal vandaan gehouden worden. Lager op de sociale ladder kan je bijna niet komen. Tenzij als je niet Joods bent. En hoger dan koning kan je eigenlijk ook niet komen. De afstand kan niet groter zijn. En tot overmaat van ramp voor David, als hij de ambitie al überhaupt had gehad om koning te zijn, is er ook al nog een koning. En die heeft ook nog een paar zonen. De kans dat David ooit aan de macht zou komen, is aan het begin van zijn leven eigenlijk nul. Maar hij wordt koning om één reden en maar één reden. En die reden is, hij is een man naar Gods hart. God ziet zijn hart, ziet het geloof in hem en laat Samuel hem zalven tot koning. Op het moment dat er nog een koning is. En dat klinkt misschien leuk, maar voor David betekende dat een leven waarin hij niks anders kon doen dan vrezen voor dat leven. Zijn hele leven zou in het steken staan van de ballingschap, Saul die naar zijn leven staat. Het is eigenlijk ongekend dat David het zo lang heeft uitgehouden. Maar vanuit zijn geloof wordt hij constant gezegend. En uiteindelijk wordt hij dus koning. En dan is het tijd voor het seizoen dat de Israëlische koningen ten oorlog trekken. En dan stuurt David zijn manschap op pad en hij blijft lekker thuis. Want waarom zou hij zelf gaan? En hij loopt een beetje over het dak van zijn paleis en dan ziet hij iets, een badende vrouw, en hij denkt, die moet ik hebben. En op het eerste gezicht is dat geen rare gedachte, want koningen in die tijd, als ik een koning ben in het Midden-Oosten, heb ik wel honderden vrouwen. Dus eentje meer maakt niet zoveel uit dan. Maar David is niet een gewone koning. Hij hoort geen koning te zijn. En hij is ook nog alleen maar koning omdat hij zo heilig zou moeten zijn. En hij heeft al een vrouw. Dus zo heilig gaat dit verhaal niet. En tot overmaat van ramp. Van kwaad tot erger gaat het als blijkt dat Uria, of dat Batsheba, de vrouw die hij ziet, ook nog getrouwd is. En dan moet David dus keuzes maken. En hij kiest ervoor om te gaan voor Batsheba. Hij kiest niet voor voldoen aan wat God van hem vraagt. Hij kiest voor zijn eigen gevoel. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Op overspel staat de straf van de dood. En Uria is een legerleider. Dus als die tegen mijn opstand zou komen, is het een serieus gevaar. Hij stelt voor deze keuze zijn leven, zijn koningschap, zijn hele koningshuis op het spel. Maar hij heeft waarschijnlijk al gedacht, ik kan dit nog wel verstoppen. Er zijn vast geen gevolgen. En dan blijkt Batsheba zwanger te zijn. Die gevolgen waarvan hij had gehoopt dat hij het kon verstoppen, die zijn er nu. Nu is het menes. En David moet crisismanagement gaan doen. Het is code rood. En niet code rood zoals het KNMI altijd ook code rood heeft, maar echt code rood. Alarmfase 1. En het eerste plan van David is nog best vriendelijk. Hij zegt gewoon, ach, breng Uria maar naar huis. We sturen hem wel naar huis. Niemand die het hoeft te weten. Dan is het gewoon, alles is opgelost. En dan zegt Uria, ja, maar wacht eens even, meneertje de koning. Mijn vrienden die zitten nog allemaal op het slagveld bij manschappen. Ga ik mooi niet doen, hè? Ik blijf mooi in Jeruzalem en daarna ga ik weer terug. Ik kan geen plezier maken. En er is een prachtig contrast wat ontstaat tussen die eervolle Uria, die ook nog eens eigenlijk niet eens Joods is. Dus je zou vanuit Bijbels perspectief misschien wel verwachten dat hij minder eervol zou zijn. En David, de man die maar doet wat hij zelf wil. Waarvan de Bijbel zelf zegt dat het een man is naar Gods hart. Het contrast is heel sterk. En David, die voelt de spanning bij zichzelf oplopen. De onmacht in hem neemt toe. Hij is zich pijnlijk bewust van dat hij geen koning hoort te zijn. Dat het beeld wel heel slecht wordt voor hem. En misschien ken je dat zelf wel, dat je een keer iets hebt gedaan dat je ouders zeggen, dat moet je absoluut niet doen. En dat doe je toch. En misschien is het wel iets heel onhandigs of iets met hele erge gevolgen. En dat je dan bij jezelf gaat denken, ach heden, wat als iemand erachter komt? Nu moet ik toch wel een plan gaan bedenken. En je eerste plan mislukt, wat doe je dan? Meestal gaan mensen dan een nog dieper gat graven. En dat is precies wat David doet. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. En het enige wat hij nog kan bedenken is, ik zorg wel dat Uria uit de weg geruimd wordt. Geen Uria, geen probleem. Dus, zo gezegd, zo gedaan. Uria wordt uit de weg geruimd, probleem opgelost, zou je zeggen. En als ik zo het verhaal hier zou stoppen, dan lijkt het ook zo alsof David zijn problemen zijn opgelost. Maar daar doen we het verhaal te kort mee, want het verhaal gaat nog anderhalf hoofdstuk verder. Ik ga ze niet alle anderhalf lezen, want dat wordt een beetje veel. Maar ik ga wel even in hoofdlijnen door het verhaal heen. Want God kijkt door de buitenkant heen. David creëert een buitenkant waarin het lijkt alsof er niks aan de hand is. Maar God ziet het hart van David. En dan wat gebeurt er? God stuurt de profeet Nathan op het pad van David. En dan blijkt dat de gevolgen voor David tweevoudig zijn. Allereerst zijn er de gevolgen tussen David en God zelf. God brengt via de profeet Nathan en via de straf die hij zal uitdelen aan David, het onrecht van David naar buiten. Hij brengt het aan het licht. En hij laat zien dat de fouten gemaakt zijn en dat er gevolgen aan zijn. En het, uiteindelijk wordt David op via meerdere wegen gestraft. Voornamelijk de dood van het kind van Batsheba en David. En nu heeft David weer een keuze. Hij kan zich laten zien als de man die nog dieper een gat graaft. Maar hij kiest ervoor om zijn fouten te erkennen. Hij keert naar God en hij laat zijn hart zien. Hij erkent fout en dan zegt God: ik vergeef je. Ik zal je niet laten sterven. Het kind sterft wel, maar hij, David, zal toch weer gezegend worden. En ik moest een beetje denken aan dat wij vaak ook een beetje hetzelfde doen als wij fouten maken. Wij gaan ook vaak lagen opbouwen om maar niet onze eigen fouten onder ogen te zien. En om te voorkomen dat anderen onze fouten zien. En vaak gaan er dan rare dingen gebeuren. Wat begint met één klein verhaaltje, breidt zich vaak uit. En vaak, als ik begin met één verhaal wat niet klopt, dan is het als een klein A4'tje wat een beetje voor mijn hoofd dwarrelt. En misschien kan u mij af en toe nog zien en ik kan u nog zien. En ik kan prima dit A4'tje in stand houden. En nou, ik kan denken, het grootste gedeelte van u kan ik nog wel zien. Maar langzaamaan stapel ik verhaal op verhaal en ik verander de waarheid steeds meer, zodat het maar lijkt dat alles in mijn hart goed is. En uiteindelijk komt er een boek bij. En nog een boek. En dan nog een boek, tot het punt dat ik het allemaal überhaupt niet eens meer kan vasthouden en dat het een helemaal zaakje naar beneden stort. En het enige wat ik creëren is afstand tussen mijzelf en God en tussen mij en mijn medemens. En dat is wat er met David gebeurt. Hij probeert afstand te creëren. Hij probeert met een hele bibliotheek aan daden, probeert hij te voorkomen dat God zijn hart ziet. Maar voor David gold, God zag door die bibliotheek heen. Hij kon om die boeken heen kijken. En dat is voor ons ook zo. Wij denken vaak, oh, we zijn nu niet perfect, maar God ziet nog steeds ons hart. En zoals ze voor God genade had voor David, ondanks dat David niet voldeed aan het perfecte plaatje, zo ziet God in ons de goede en minder goede kanten. En ziet hij in ons het goede in ons hart, waarom er ook in ons reden is voor liefde. Want dat is het enige wat God voor ons voelt. Liefde. En er is nog een relatie die we op het spel zetten. En dat is de relatie tussen ons onderling, tussen ons en elkaar. En dat wordt niet alleen echt in de relatie tussen David en Uria, maar ook tussen David en Batsheba. En voor anderhalf hoofdstuk staat Batsheba nog alleen nog maar bekend als de vrouw van Uria. Ze wordt nergens meer bij naam genoemd. En het laat iets zien van dat ze alleen maar een object is geworden. David heeft zoveel onzin ertussen geplaatst, zoveel leugens, dat hij haar niet meer kan zien als mens. En dat zij David niet meer kan zien. En aan het einde van 2 Samuel 12, dan gaat David naar haar toe, nadat het kind gestorven is. En hij troost haar. En dan verandert zij ineens weer van de vrouw van Uria in Bathsheba. Ze is weer mens. Juist door te erkennen dat we soms het niet goed doen. Dat we het soms niet weten. Dat we soms verdriet hebben. Dat we soms twijfelen. Dat we soms fouten maken. Worden we echte mensen voor elkaar. En kunnen we niet alleen onze relatie met God herstellen. Maar kunnen we ook echte relaties met elkaar onderhouden. Kunnen we van hart tot hart met elkaar spreken. Kunnen we elkaar in het gezicht aankijken. En als ik het op mezelf betrek. Ik was iemand die altijd dacht dat alles perfect moest zijn. En toen ik mijn vrouw leerde kennen, toen had ik eigenlijk nooit het vermogen om te zeggen wat ik moeilijk vond. En dat was een belemmering in onze relatie, waardoor we eigenlijk nooit naar elkaar toe konden groeien. Totdat mijn vrouw op een gegeven moment zei, hou op met die onzin, deel eens een keertje van hoe je voelt. En uiteindelijk is dat ook de eerste stap geweest naar dat we elkaar echt leerden kennen. En dat is ook wat we in de kerk moeten doen, of het nou jeugd onderling is, of in de breedte van jeugd en oud bij elkaar, we moeten echt elkaar aankijken. Van hart tot elkaar spreken. Zodat we elkaar kunnen ondersteunen. En elkaar kunnen laten zien hoe we de relatie met God en met elkaar kunnen herstellen en eer kunnen doen. Laten we dat dus zoveel mogelijk doen. In echtheid van hart tot hart. Tot God en elkaar spreken. Amen. Graag met jullie bidden. Heer God, trouwe Vader, dank u dat u door al onze pogingen om ons beter voor te doen dan we zijn heen kan kijken. En dat u ondanks alles in ons dingen ziet die u de moeite waard vindt. En dat u door alles heen van ons houdt. Heer, geef dat we mogen groeien in het vermogen om van hart tot hart met elkaar te mogen spreken. Dat we mogen groeien in ons hart blootleggen voor u. Heer, wilt u geven dat we elkaar zo mogen, ook mogen ondersteunen en stimuleren. In het bijzonder ook onze jeugd, dat we ze mogen laten zien wat het is om echt te zijn. En dat we niet hoeven te voldoen aan perfecte plaatjes. Dat we allemaal maar struikelend en worstelend proberen achter u aan te gaan. Heer, geef dat we samen met u onze weg mogen vinden. En samen met elkaar. Door alle moeite heen, laat ons met ons hart uw hart zoeken. Zodat wij net als David mogen weten dat we mensen naar uw hart zijn. In Jezus' naam. Amen.
Nou, de waarheid van mijn persoonlijkheid kwam al een beetje naar voren. Ik ben een beetje eigenwijs. wat we gaan doen, we gaan een luisternummer zingen. Ik denk dat je hem herkent. Het is You Say. Vrij bekend nummer op het moment. In my Zullen we nu de collecte hebben? Ik begrijp dat die is voor... even kijken, er staat wel op de beamer. Ik heb wat dingen door elkaar heen gegooid nu. Dus het komt naar mij. Gemeentecomité, gemeentehulp Israël. En mijn voorstel is, als het goed is voor jullie, dat we dan het andere liedje nu ook doen tijdens de collecte. Ja? Is het goed? Dank daarvoor. Wat een genade. wat we nu gaan doen is, als ik kijk naar u, is echt een luisternummer wat we hebben geschreven. Vorig heb ik een cd uitgebracht, Als ik kijk naar u. Het is heel bijzonder, het zijn 12 nummers, waarvan veel eigen geschreven nummers. Het is eigenlijk te zien als een soort weergave van een proces tussen mij en God. Sommige mensen die mij niet kennen, die denken van, oh, wat heb je een geloofsleven met allemaal uitspraak van, Heer, ik vertrouw op u altijd. En als het niet met me goed gaat, dan weet ik dat u altijd voor me zorgt. Maar het zijn meer te zien als... meer proclamaties. Dit nummers zijn juist geschreven in tijden dat het niet goed ging bij mij. En dat ik juist dacht van, ik wil sterk zijn en op Gods woord staan. En als ik kijk naar u is een nummer, toen ik heel onrustig was en niet meer wist wat ik moest doen. Ik ging letterlijk in de nacht achter mijn piano zitten van, Heer, ik ben zo onrustig en ik wil het voor uw troon ook brengen. En toen kwamen deze woorden en deze muziek en die hebben een soort van intact gelaten. Als ik kijk naar u.
Als ik kijk naar u, zie ik hoe liefde en gerechtigheid zich mengen met uw heerlijkheid. Zoals u is er geen een, zo'n vervulling en rust vind ik bij u. Oh, zich klaarmaakt en zegt, u bent van mij. Oh, oh. U dient met uw heiligheid, zal schitteren tot in eeuwigheid. Zelfs de engelen knielen neer, zij zingen heilig.
Zo, dan gaan we weer samen zingen. Zegen aanbidding. Laten we weer opstaan. Een beetje energie.
Zegen.
zijn we bijna het einde van de dienst. Maar voordat ik jullie de zegen mag meegeven, heb ik nog twee dingen. Allereerst wil ik jullie bedanken, Nathalie en Mark, voor... Hartstikke bedankt dat jullie zo hierheen zijn gekomen, zo met de jetlag en alles. Mocht je denken van, dit klonk wel heel mooi. Ze hebben een tafel achterin met cd's die jullie kunnen kopen. En je kan of hier betalen of je kan later nog betalen, geloof ik. Hè? Ja. En dan is nog iets vanuit het jeugdwerk wat ik nog even wil benoemen. Misschien zit u hier en vraagt u zich wel eens af... Wat gebeurt er nou in dat achterhuis met die tieners? En wat voor onderwerpen worden daar nou besproken? Vanaf aanstaande vrijdag komt er op de website van de gemeente een blog te staan... met eens in de twee weken iets over wat we daar doen, over het onderwerp... of over bepaalde vormen die we daar gebruiken. Dus mocht u denken van, goh, wat gebeurt daar nou? Nou, ik zou zeggen, kijk daar vooral een keertje. Of... schiet mij een keertje aan of een van de jeugd of een van de jeugdleiders. Mag natuurlijk ook. Maar ik zou zeggen, kijk vooral een keer. Ja, ik wil u graag allemaal de zegen meegeven in de hoop dat het u mag helpen om van hart tot hart met God het leven door te gaan. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.
Bedankt voor deze fijne ochtend dat we hier zo mochten zijn en een hele gezegende week gewenst.